Goedenavond iedereen, heel hartelijk welkom op deze openingsavond van de 23PLUS Vereniging voor het seizoen 2004-2005. Ik ben blij dat er ook een heel aantal mensen uit de gemeente gekomen zijn om deze openingsavond met onze vereniging bij te wonen. Bijzonder Dominee de Butter, heel hartelijk welkom hier vanavond op deze openingsavond. Ik heb begrepen dat het voor u de derde avond is van de week dat u achter deze katheter staat. Dus dat geeft aan dat u hier nog niet bent uitgesproken. En ten tweede geeft dat ook uw betrokkenheid aan op de vereniging. En daar zijn we erg blij mee dat u, dat u vanavond hier voor ons het seizoen wil openen. Ik wil vanavond de avond beginnen met het zingen van een psalm. Psalm 95, vers 2 en vers 4. De eerste regel van het tweede vers van Psalm 95 is: de Heer is groot en heerlijk God. En de eerste regel van vers 4 is: want Hij is onze God en wij. God in de hemel, aan het begin van deze avond komen we tot u in het gebed om uw aangezicht te zoeken. Om uw naam te danken dat u ons vanavond bij elkaar brengt en de gelegenheid geeft om rondom uw woord na te denken over wat u tot ons te zeggen hebt. En u weet welk onderwerp vanavond centraal staat, dat we met elkaar willen nadenken over wie u bent. Heren, we vragen om uw nabijheid. Wilt u bij ons, wilt u met dominee Den Butte zijn als zij zijn lezing zal houden? En wilt u bij ons zijn als we die woorden zullen verwerken en daar met elkaar over zullen doorpraten? Geef in ieder alles wat hij nodig heeft, die vanavond iets heeft te doen. Wilt u met uw Heilige Geest aanwezig zijn? We danken u dat we als vereniging dit seizoen weer met elkaar mogen openen. Dat u ons bewaarde de afgelopen tijd. En dat we ons weer de gelegenheid geven om een nieuw seizoen met elkaar samen te komen rondom uw woord. God in de hemel, blijf bij ons dit seizoen. Geef dat uw Heilige Geest al datgene wat we met elkaar zullen bespreken en bestuderen zal zegenen. En dat het mag leiden tot de bekering van mensen of groei in het geloof. Heere God, we vragen zo om uw zegen en nabijheid vanavond, om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil een gedeelte lezen uit de Bijbel om deze avond te openen. We zijn er voor een onderwerp als vanavond aan de orde is. Wie is God? Natuurlijk een heleboel gedeeltes te kiezen. Ik heb vanavond gekozen voor het gedeelte uit Exodus 3. Exodus 3 vanaf vers 1 tot en met vers 14. Het is het gedeelte waarin God zich bekend maakt aan Mozes in de brandende braambos. Waarin hij zich bekend maakt met zijn naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dus een gedeelte waarin God zich op een hele bijzondere manier bekend maakt aan Mozes. En ook een gedeelte dat heel duidelijk spreekt enerzijds van Gods heiligheid. Die blijkt uit het feit dat Mozes zijn schoenen uit moet doen omdat hij heilige grond betreedt. Maar ook van Gods genade spreekt omdat hij God Mozes de opdracht geeft om Israël uit Egypte te leiden. Ik wil Exodus 3 lezen vanaf vers 1 tot en met vers 14. En Mozes hoedde de kudde van Jethro zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan de berg Gods aan Horeb. En de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En hij zag en ziet, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zei, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop ge staat is heilig land. En hij zei voorts, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zei, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlossen uit de hand van de Egyptenaren en het opvoeren uit het land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en de Hethieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebusieten. En nu, zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot me gekomen en ook heb ik gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Toen zei Mozes tot God, wie ben ik dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer ge dit volk uit Egypteland geleid hebt, zult ge lieden God dienen op deze berg. Toen zei Mozes tot God, zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, de God uw vaderen heeft mij tot uw lieden gezonden, en zij tot mij zeggen, hoe is zijn naam? Wat zal ik tot hen zeggen? En God zei tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zei hij, alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden. Tot hiertoe Exodus 3. En ik wil bij deze dominee Den Butte de gelegenheid geven om zijn lezing uit te spreken.
wil dus als vereniging in dit komende seizoen met de vraag bezig zijn: wie is God? Eigenlijk is dit al een vraag die een bepaalde rijkdom veronderstelt. Je zou kunnen zeggen, er moet aan de vraag wie is God een andere vraag vooraf gaan. En voor veel mensen gaat er een andere vraag aan vooraf. En dat is namelijk de vraag, is er wel een God? Die vraag stelt u niet. Die hoeft u ook niet te stellen. Want die is beantwoord. En omdat die beantwoord is, kunnen we met de Nederlandse geloofsbelijdenis een aantal dingen belijden. Laat ik daarmee beginnen vanavond. Artikel 1 en 2 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven alle met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen, het welk wij God noemen, is. Eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein van alle goeden. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de gehele wereld, overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt, welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord, te weten zoveel als ons van nodig is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Ik zei al, kennelijk is de vraag of er wel een God is al beantwoord. Die hoeven wij dus ook niet meer te stellen. Dat wil zeggen, die hoeven die mensen niet meer te stellen die bij de Bijbel lezen, leven. En die dat woord van God ook als het woord van God aanvaarden, als het gezaghebbende woord van God hebben leren geloven. Schuif je die Bijbel opzij, doe je net alsof die er niet is, of alsof het nog maar de vraag is of het een betrouwbaar boek is. Doe je met de Bijbel net als dat je met andere godsdienstige boeken doet, dan moet je de vraag nog altijd wel eerst beantwoord krijgen: is er wel een God? En u weet dat vele mensen die vraag ontkennend beantwoorden. En dat het aantal, met name ook in ons land, van degenen die die vraag ontkennend beantwoorden, groeit. Of ze het helemaal ontkennen, dat is nog weer een ander punt. Er zijn er die op een zeker moment nog wel een heel vaag godsbegrip overgehouden hebben. En dan geloven ze in hem als een hogere macht of een bepaalde kracht die toch niet te ontkennen is. En dan zou deze God, wie hij ook is en hoe vaag hij er in hun begrip ook uitziet, misschien toch wel de verklaring zijn van een aantal dingen die wij hier op aarde niet kunnen begrijpen. Maar nogmaals, de vaagheid van deze godsbegrippen laat eigenlijk wel zien dat hij in het leven van deze mensen nauwelijks een rol speelt. Nauwelijks van belang is. En als men hem ook al een keer denkt nodig te hebben, nou ja, dan zijn dat inderdaad de uitzonderingen. Men kan het in de regel zonder hem stellen. En hij moet ook niet komen als hij dat al zou doen met bepaalde eisen en bepaalde normen en bepaalde beginselen waar we naar hebben te leven. Want dat voelt de mens al gauw als een last, als een ongewenste inmenging in zijn bestaan. Die dingen die zoekt hij liever zelf uit en daar moet een ander zich niet mee bemoeien. Geen mens, maar ook niet een God. Dus voor veel mensen is God helemaal niet meer relevant. En dan kan het ook niet anders dan ontspoort het leven in alle opzichten. Als God niet meer relevant is en zijn woord niet meer relevant is en zijn wetten niet meer relevant zijn en wij er niks meer mee te maken hebben en we het allemaal zelf kunnen uitzoeken en uitdokteren, dan is het natuurlijk niet onbegrijpelijk en niet onverklaarbaar dat het eruit ziet in de wereld zoals het eruit ziet. En dat die chaotische ontwikkeling en die vernietigingsdrang die er in het mensenleven zit, hoe langer hoe meer om zich heen zal grijpen. Maar gelukkig, wij hoeven niet vanuit dat standpunt de godsvraag te gaan beantwoorden. Wij mogen, en daarom begon ik me te zeggen, het is eigenlijk al een vraag die een bepaalde rijkdom veronderstelt. Wij mogen er simpelweg van uitgaan dat God bestaat. En dat hij er werkelijk is. En waarom mogen we daarvan uitgaan? Omdat hij dat zelf gezegd heeft. En dat is ook de basis. Dat ligt er als grondslag achter, als onze geloofsbelijdenis eenvoudigweg begint te zeggen, en ik zou bijna zeggen, gelet op de manier waarop de dingen hier onder woorden gebracht worden, ik zou bijna zeggen dat onze geloofsbelijdenis hier niet begint te zeggen, maar begint te zingen. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is. En dan volgt een omschrijving, nee, een opsomming, ja, van allerlei deugden Gods, eigenschappen Gods, allerlei dingen die wij te weten gekomen zijn. Wie is God dan? We hebben het grote voorrecht dat hij dat zelf heeft gezegd. Dat wij het niet hebben hoeven te concluderen, te beredeneren, dat mensen onze zegslieden niet zijn geweest, maar dat de Heere zichzelf heeft geopenbaard. En acht dat nu met mij een grote weldaad. Het had ook anders kunnen zijn. Ten slotte zijn we zondaren. En dat hoeven we niet eens te bewijzen, want de bewijzen hebben we aan onszelf. Die liggen gewoon in ons hart voor het opstapelen. En als ons geweten nog een beetje functioneert, dan weten we het voor onszelf ook wel zelf zonder het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Dan weten we dat we zondaren zijn. En dat er dingen in ons leven zijn die niet deugen. Ik weet wel, zonder het werk van de Heilige Geest zal die kennis van onze zonden oppervlakkiger zijn. En blijven. En een verbroken hart krijgen we daar niet door. En de vraag of er nog verlossing is, komt daar niet uit op. Maar zelfs de natuurlijke kennis die we van onszelf en van het mensenleven hebben, die is al genoegzaam om ons te zeggen dat wij verkeerd zijn. En het verkeerde menigmaal doen. We zijn zondaren. En als God daarnaar gehandeld had, dan was het stil geworden in deze wereld. Dan had God hooguit nog één ding gesproken. Niet alleen maar Adam, waar zijt gij? Maar ook niet, en ook niet alleen maar de dagvaardiging van wat hebt ge gedaan, maar dan had de Heer nog één woord gezegd, vervloekt zijt gij. En daarmee uit. En dan was het afgelopen geweest. En als God de mens dan toch nog had voort laten bestaan en als hij hem had laten voorttelen, dan was er een nageslacht gekomen, maar dan was voor dat nageslacht het enige woord dat ze van God zouden hebben geweten en zouden hebben kunnen meedragen, dat God een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij niemand, bij wie niemand wonen kan. En dat het voorbij zou zijn geweest. En dan had de Heere van zichzelf en van de rest van zijn deugd ook niks geopenbaard. Dan was het een hopeloze zaak geweest. Maar het is niet stil geworden, want de Heere heeft, en dat is die prachtige uitdrukking die we in onze Nederlandse geloofsbelijdenis vinden, en die terugslaat op het 15e vers van Genesis 3. God heeft die mens die al bevende voor hem vloot, zijn zoon beloofd. En toen is daarin eigenlijk de godsopenbaring aan het adres van zondaren begonnen. Toen is de Heere tegenover Adam en indirect ook tegenover zijn nageslacht gaan openbaren dat hij er is en wie hij is. Toen is de woordopenbaring begonnen, later ook nog op schrift gesteld. En daar is het begin van wat een hele lange weg geweest is. En in die lange weg is uiteindelijk tot stand gekomen wat wij hier voor ons hebben als we de Bijbel in handen nemen. En we noemen de Bijbel heel terecht de Godsopenbaring. Een Godsopenbaring die ook nog een geschiedenis heeft. Vandaar dat we het over de geschiedenis van de Godsopenbaring hebben. En in de geschiedenis van die Godsopenbaring gaat God iedere keer weer een stapje verder. En wordt er weer iets aan wat hij van zichzelf te kennen geeft toegevoegd. Zodat we, als we de Bijbel helemaal lezen, we een bepaald godsbeeld voor ons mogen hebben. Een godsbeeld, nogmaals zeg ik, dat we niet zelf hebben gecreëerd. Dat we niet zelf hebben gevormd, maar wat we te danken hebben aan God zelf. Er is trouwens, en die is dan overigens wel van minder belang, maar nog een bron waaruit wij God leren kennen. Al moet ik daar onmiddellijk bij zeggen dat dat maar een gedeeltelijke kennis is die we van de Here ontvangen. Daar wees dat tweede artikel ook op. Het uitvoerigste deel van artikel 2 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt over de Godsopenbaring in de natuur. In wat de Here werkt. In de schepping en in zijn schepselen. En dan wordt daar die uitdrukking gebruikt dat alle schepselen in het boek der natuur als letters zijn die ons de bepaalde eigenschappen Gods verkondigen. Niet al de eigenschappen, dat zou ook niet kunnen, maar toch wel bepaalde karaktertrekken van de Here komen in de natuur ook naar voren. Zijn eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, bepaalde aspecten van zijn wijsheid, bepaalde aspecten van zijn goedheid, van zijn zorgzaamheid, dat allemaal wel, niet zijn genade, zeker niet zijn genade. Maar buiten de openbaring in de schrift is er toch ook nogal wat te kennen van God. En voor zover u ervan op de hoogte bent, weet u dat de apostel Paulus met dat argument werkt in het eerste en het tweede hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen. Want natuurlijk komt de vraag op, en die kwam in Paulus' dagen ook op, en dat is een vraag waar sommige mensen ook nog mee zitten en waar catechisanten je ook wel eens mee benaderen. Ja, maar die mensen die er nou niet van gehoord hebben, die mensen die de Bijbel nou niet kennen, hoe zal het nou met hen gaan? Nou, afgedacht van het antwoord op de vraag hoe het met hen zal gaan, laat ik dat even laten rusten. Maar de mensen die er niet van gehoord hebben, je zou de vraag kunnen stellen, zijn die er wel? Zeker, er zijn voor genoeg mensen die van de Here Jezus niet gehoord hebben. En die van Gods genade in Christus niet weten. En die van het offer aan het kruis niet weten, enzovoort. Maar zijn er wel mensen die van God niks weten? Als inderdaad Gods eeuwige kracht en goddelijkheid openbaar komen. Dat is Paulus' argument. En dan kan je wel zeggen, ja, maar dat is niet genoegzaam. Kennelijk was het voor die mensen wel genoegzaam om datgene wat van God kenbaar was in ongerechtigheid ten onder te houden en er afgoderij mee te bedrijven. En dat is gebeurd. En dat gebeurt nog. Datgene wat van God kenbaar is, is misbruikt, is misvormd. En daar maakt de mens een zodanig gebruik van dat hij de afgoden gaat dienen. Daarnaast, en dat ligt op hetzelfde terrein, behalve wat je in de schepping om je heen kunt zien, is er ook de openbaring Gods, en dat is Romeinen 2, in het geweten. Al is het geweten nog zo misvormd, en al is er aan dat geweten nog zoveel stuk gegaan, omdat alles in de val de schadelijke gevolgen van de val heeft ondervonden, ook ons geweten functioneert niet zuiver meer. Maar al functioneert het dan niet zuiver meer, het is er nog wel. En het is nog altijd, en ik gebruik die ouderwetse uitdrukking, Gods stadhouder ergens binnenin ons. En het is dat middel waarmee de Here ook nog een keer waarschuwt. Het middel waarmee de Here bepaalde dingen voor ons duidelijk maakt, dat deugt niet. Dat moest je niet doen. Of omgekeerd, en dat zegt Paulus ook, het middel waarmee de Heere bepaalde dingen en daden in ons leven goedkeurt. Zodat we er rust en vrede op hebben. Maar dat geweten, dat wordt ook niet gehoorzaamd. De openbaring Gods ten aanzien van bepaalde maten van kennis van zonde en van wat goed is, valt ook onder het oordeel wat de zonde teweeggebracht heeft. En daarom maakt de mens daar ook het rechte gebruik niet van. Maar voor God is het genoegzaam, zijn openbaring in de natuur en in het geweten, om elke mond te stoppen. En niemand kan zich dan verontschuldigen. Alle onschuld wordt ons benomen. Heb ik hier nou alle vragen mee beantwoord die op dit terrein gesteld kunnen worden? Ik acht van niet. Paulus heeft met zijn betoog in Romeinen 1 en 2 ook niet alle vragen opgelost en weggenomen. Maar in het licht van de gehele Godsopenbaring, en dan moeten we naar de schrift, moeten we toch deze conclusie trekken. En er is geen andere conclusie mogelijk dan dat in God per se van onrecht nooit sprake kan zijn. Veronderstel één ogenblik dat God één seconde in heel de geschiedenis van deze wereld onrecht zou hebben begaan. Dan was de volmaaktheid Gods niet aanwezig. Dan was er geen God. Als we in een God geloven, dan moet die God per se een volmaakte God zijn. Want anders is alles onzeker en blijft er helemaal niets over. Ik heb zo pas gezegd, het is een vraag die een bepaalde rijkdom veronderstelt. Wie is God? Het is ook een vorm van rijkdom, van geestelijke rijkdom, als we weten dat God er is, omdat hij zich geopenbaard heeft. En als we dan tegelijkertijd ook weten dat hij de volmaakte God is. De enige, maar dan ook de echte en de volmaakte God. Van wie de Bijbel ons zegt, en we mogen het de mensen in de schrift horen zeggen, dat God volmaakt is. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. Mozes zegt dat, Deuteronomium 32. David zegt het in Psalm 18. Gods weg is volmaakt. En de Heere zegt het ook van zichzelf. Laten we met elkaar een paar gedeelten uit het woord van God gaan lezen, om op die manier wat dichterbij de Godsopenbaring zelf te komen. Laat ik beginnen bij een hoofdstuk uit het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium. Mozes herinnert het volk Israël in dat hoofdstuk aan wat er gebeurd is bij de Sinaï. Niet bij de Sinaï toen Mozes daar alleen was, waar we zojuist uit Exodus 3 van gehoord hebben, maar toen Mozes daar met het volk was, na de uittocht uit Egypte, Exodus 19 en Exodus 20. En toen is de Heere daar op de berg neergedaald. En toen heeft de Heere daar zich niet laten zien aan zijn volk, maar hij heeft wel tot zijn volk gesproken. En daarmee is iets heel unieks gebeurd. Daar is iets gebeurd wat geen enkel ander volk met heel zijn godsdienst ooit kan zeggen. Kijk maar in vers 32, want vraag toch naar de overige dagen die voor u geweest zijn. Van die dag af dat God de mens op de aarde geschapen heeft. Van het ene einde des hemels tot aan het andere einde des hemels. Of zulk een groot ding geschied of gehoord is als dit. Of een volk gehoord heeft de stem van God, sprekende uit het midden van het vuur, gelijk als gij gehoord hebt. En levend is gebleven. Of, en dan een ander punt, of God verzocht heeft, beproefd heeft te gaan om zich een volk uit het midden van een volk aan te nemen, door verzoekingen, door tekenen, door wonderen, door strijden, door een sterke hand en door een uitgestrekte arm en met grote verschrikkingen, naar al hetgeen de Heere uw God u voor uw ogen in Egypte gedaan heeft. Is zoiets ooit eerder gebeurd? Dat een volk zijn God heeft horen spreken en dat een volk door de Heere op zo'n wonderlijke manier tot een volk gemaakt is? U is het getoond, opdat gij zou weten dat de Heere die God is. Er is niemand meer dan Hij. Voor Mozes is dit het einde van alle tegenspraak. Voor Mozes is dit het bewijs dat de God die hij mag kennen en de God die zich aan Israël geopenbaard is, de enige God is. Een God die zo met zijn volk handelt, een God die zulke dingen gedaan heeft, waar geen ander volk met al zijn godsdienstige ervaringen en kennis en boeken en priesters enzovoort van weet te spreken. Een God die zo met zijn volk gehandeld heeft, dat kan niet anders dan de enige, de echte, de ware God zijn. Kijkt u met mij nu even naar een woord uit de profetie van Jesaja, wat helemaal in dezelfde lijn ligt. Jesaja 43. En trouwens, in dat tweede gedeelte van Jesaja staan ook heel wat plaatsen die ons echt kunnen dienen als het gaat om de vraag, het antwoord op de vraag: wie is God eigenlijk? Hier openbaart de Heere zoveel van zijn deugden, van zijn wezen, dat we inderdaad een heel stuk verder komen in de kennis van God. Jesaja 43, vers 9. Laat al de heidenen samen vergaderd worden. Laat de volken verzameld worden. Jesaja is er helemaal niet bevreesd van. Al zou de hele wereld opkomen. En al zou de hele wereld deze dingen meegaan maken en alle mensen samen vergaderd worden, laten al de heidenen samenkomen. Wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen. Laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat ze gerechtvaardigd worden en men het horen en zeggen: het is de waarheid. Laat ieder zich maar uitspreken. Laat ieder zijn godsdienst maar vertellen. Laat ieder maar bekendmaken wat hij gelooft en waar hij zijn hart aan hecht. Gij zijt mijn getuigen, spreekt de Heere. En mijn knecht die ik uitverkoren heb. Opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben. Dat voor mij geen God geformeerd is. En na mij geen zijn zal. Ik ben de Heere. En er is geen heiland behalve mij. Gods exclusiviteit. Hij is de enige. De waarachtige. En er kan, om het nou maar eens heel simpel te zeggen, geen andere God tegenop. Zo die er al zijn. Als het dan zo ligt, en als dit met meerdere plaatsen uit de Heilige Schrift aangetoond kan worden, als God dit zelf zegt, hier spreekt hij via zijn knecht Jesaja, Deuteronomium 4 deed hij dat via zijn knecht Mozes, en uit de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan, als God het zo zegt, en er zijn nog meer getuigenissen ook in het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 8 bijvoorbeeld, 1 Timotheus 2... ik zal ze niet allemaal noemen, dan is het natuurlijk wel onze verantwoordelijkheid. Wij die in diezelfde godsopenbaring delen waarin Israël deelde. Wij die van diezelfde God weten waar Israël van wist. En wij die nog meer weten dan Israël wist. En wij die ook gehoord hebben van de godsopenbaring in de Heer Jezus Christus. Die behalve van zijn macht en van zijn majesteit en van zijn grootheid en van zijn wijsheid ook weten van zijn genade en van zijn goede tierenheid en van zijn barmhartigheid. Dan is het natuurlijk wel de verplichting in het volle besef van onze verantwoordelijkheid om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben van ganser harte enzovoort. Dan is elke onverschilligheid tegenover deze God voor mensen die onder zijn openbaring leven eigenlijk niet anders dan heiligschennis. De openbaring van deze God te hebben, te weten wat hij van zichzelf heeft willen openbaren, te weten wie hij is voor zover wij hem moeten kennen tot zaligheid, en er dan toch onverschillig tegenover te staan. Ik zei, dat is eigenlijk niet minder dan heiligschennis. Zo pas begon ik eigenlijk al te zeggen dat deze God, omdat hij de enige is, ook de volmaakte moet zijn. Laat ik een paar woorden uit het Nieuwe Testament met u lezen. Ik denk aan het woord dat Paulus gesproken heeft op de Areopagus in Athene. Daar stond de apostel op voor hem toch wel wat onbekend terrein. Niet dat hij helemaal onnozel was als het ging om de kennis van de Griekse wijsbegeerte. Daar had hij ook wel zijn onderwijs in gehad. Maar hij kwam nou niet zo heel vaak in contact met die Griekse filosofen. Hij had meer activiteiten ontwikkeld onder de Joden en overigens als het over Grieken ging onder het gewone volk. Maar hier komt hij met de Griekse wetenschap, de wetenschappelijke wereld in aanraking. En hij heeft tegelijk het faillissement van die Griekse wetenschappelijke en godsdienstige wereld al gezien. Toen hij zo door Athene heen liep, het was ook voor het eerst in zijn leven dat hij er kwam. En hij heeft zo zijn licht is opgestoken ten aanzien van hoe leeft dat volk hier nou? Hoe leeft dat volk hier godsdienstig? En hij had ontdekt dat met alles wat ze bereikt hadden, en dat was niet gering, aan kunst, aan wetenschap, aan kennis, aan macht. Die Griekse wereld was echt wel een wereld die er zijn mocht. Hij had ontdekt dat ze toch eigenlijk een heel armzalig bestaan hadden. Om te beginnen was overal de godsdienst merkbaar. Altaren kwam je overal tegen. Hier stond er een voor Apollo en daar stond er een voor nog weer een andere Griekse god of godin. En toen ontdekte hij in één keer dat ze hun eigen faillissement al herkend hadden, want er stond ook een altaar voor de god die ze niet kenden. Kennelijk was er dan nog wel meer waar ze geen zicht op hadden, en ook om die andere god tevreden te houden, mocht hij er al wezen, hadden ze maar vast een altaar voor hem neergezet. En dat zal wel niet alleen maar een fraai stuk kunstwerk geweest zijn, maar daar zullen ze zo af en toe ook wel eens een offer op gebracht hebben, in de hoop dat die onbekende God dat ook zou opmerken. Ja, daar ga je naartoe als je leeft bij een openbaring die geen openbaring is. En als je niet weet of het recht is, of dat het volledig is wat je weet en wat je niet weet. En Paulus haakt bij dat altaar in als hij tot die Griekse filosofen gaat spreken. Op een heel andere manier als dat hij ooit gewend was in de synagoge. Dat hoefde hij zo in de synagoge ook niet te doen. Op een heel andere manier als dat hij op de markt gebruikte, als hij ergens tussen het gewone volk in Griekenland of waar dan ook het evangelie probeerde te verkondigen. Maar hij moet nu uit een ander vaatje tappen. Hij moet nu als een man van de wetenschap openbaar komen. En hij doet dat ook, hij kan dat ook. Gods geest bekwaamt hem daar ook toe. En waar hij het over heeft, over God. En hij zegt tegen die Griekse filosofen, ik zal het over die God hebben die jullie ook vereren, maar die je niet kent. Ik ken hem. Voor jullie is het een groot vraagteken. Voor mij is het een levende werkelijkheid. En ik zal je ook vertellen wat ik van die God weet. Handelingen 17. De God die de wereld gemaakt heeft, vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze zijnde een Heere des hemels en der aarde. Hij woont niet in tempelen met handen gemaakt, Hij wordt van mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, iets behoevende is, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En hij heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden van tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat ze de Heere zouden zoeken of ze hem al tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij, jullie ook. Je beseft het niet, je weet het niet, maar je hebt je leven aan hem te danken. En dat je vanmorgen weer wakker werd, het is omdat hij je uit de slaap deed ontwaken. En dat je vandaag weer verder kunt en dat je hart nog klopt en dat je bloed nog circuleert, het is omdat hij al die dingen in je leven onderhoudt. In hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij. Dus Paulus verkondigt daar God en hij laat eigenlijk weten dat dit God is. De enige, de volmaakte. Die alle dingen geschapen heeft en die hoefde het nog niet eens te doen ook, want hij was de volzalige in zichzelf. Hij was niet eenzaam, hij had nergens gebrek aan, moet je je ook nooit indenken, dat God mensen geschapen heeft omdat hij ze nodig had. Hij heeft ze geschapen omdat hij ze wilde. Hij heeft de schepping gemaakt omdat hij ze wilde hebben. Niet omdat hij zich eenzaam voelde en omdat hij mensen en andere schepselen om zich heen wilde hebben. De volmaakte, ik gebruik een woord dat wij meestal in ongunstige zin gebruiken, maar dat ook in gunstige zin gebruikt kan worden, de zelfgenoegzame God, die aan zichzelf genoeg heeft. Volmaakt in alles, volmaakt in zijn liefde, volmaakt in zijn almacht, volmaakt in zijn wijsheid. En volmaakt in al die deugden bij elkaar die nooit in strijd zijn met elkaar. Een, we lazen in antwoord 1, eenvoudig geestelijk wezen. Misschien hebben we wel eens gedacht bij het lezen van dat artikel, eenvoudig, is God dan zo eenvoudig? Job zegt, God is groot, wij begrijpen hem niet. Nou, dat is zo. Nee, niet in die zin is God eenvoudig dat hij simpel zou zijn. Dat hij doorzichtig zou zijn. Dat hij begrijpelijk zou zijn. Dat we hem in alle dingen kunnen narekenen. Oh nee, zo is God niet eenvoudig. Maar hij is eenvoudig in die zin dat alles in hem in harmonie is met elkaar. Dat er geen botsingen zijn tussen zijn liefde en zijn recht. Tussen zijn macht en zijn... Nou ja, noem maar een andere deugd op. Het botst nooit. Het is altijd volstrekt in harmonie. Wat hij doet, dat doet hij helemaal. Daar stemmen al zijn deugden in overeen. Als hij een zonder veroordeelt en verloren laat gaan, dan is er niets in God wat daartegen inkomt. Als hij een zondaar behoudt en zijn schuld vergeeft, dan is er niets in God wat het daar niet mee eens is. Volmaakt is hij. Volmaakt ook in zijn werken. En dat kan rust geven. Voor iemand die deze God werkelijk mag leren kennen en vertrouwen. Gods weg is volmaakt. Wat Mozes zei, hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. En dan moet u eens nadenken. Wie dat zei? En wanneer hij dat zei? Mozes. Vlak voor zijn dood. 120 jaar had hij op aarde geleefd. En hij had alles gezien. Hoe de Heere dat volk uit Egypte verloste. Hoe hij de greep van Farao om het volk Israël heen langzamerhand losgemaakt had. Hoe hij door al die plagen in Egypte, met name door die laatste plaag, Farao uiteindelijk op de knieën gekregen had, althans voor een ogenblik. En Farao zover had gekregen dat hij uiteindelijk Gods wil gehoorzaam was. En het volk dat hij onderdrukt had liet trekken. Dat had Mozes gezien. En daar zegt hij van Gods weg en zijn werk is volmaakt. En dat hij dat volk door de Rode Zee geleid heeft en dat hij ze door de woestijn geleid heeft en dat hij manna gegeven heeft en dat hij water uit de rotssteen gegeven heeft en dat hij dit gewerkt heeft, dat hun schoenzool niet zou verslijten en dat hun klederen niet zouden gaten erin zouden krijgen en dat ze niet onder de hete zon zouden verbranden en dat ze niet met een zonnesteek over de, hun einde, hun leven zijnde tegemoet zouden gaan, want er is er nooit een van de hitte en van de zonnesteek onder Israël gestorven, want de wolk was voortdurend over hen heen. Gods werk en weg volmaakt. Maar hij heeft ook gezien dat er zoveel in de woestijn gestorven zijn. Vanwege hun ongeloof. En dat de Heere zijn woord waargemaakt heeft. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dat heeft Mozes ook gezien. En ook als hij dat zegt. Dat ziet, zegt hij, Gods werk is volmaakt. Mozes heeft het heel persoonlijk meegemaakt. Dat de Heere hem riep, dat hij voor Farao stond, dat de Heere moed gaf, dat de Heere hem kracht gaf om ook tegen die weerbarstige Farao in te gaan, dat de Heere hem de kracht gaf om ook in de naam van de Heere aan Farao het oordeel aan te zeggen, dat hij niet hoefde weg te vluchten, dat hij zich niet hoefde te schamen, dat hij niet stotterde en stuntelde en dat hij het amper over zijn lippen kon krijgen. God gaf hem alles wat hij nodig had. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. En diezelfde Mozes heeft het ook meegemaakt dat de Heer het zwijgt er nou maar over. Praat er nou maar niet meer over. Nou heb ik me een paar keer gevraagd of ik toch mijn vonnis alsjeblieft zou willen herzien. En toch mijn woord zou terugnemen. De woorden die ik gesproken heb, waarbij ik bepaalde dat de deur naar Kanaan voor u dicht zou blijven. U hebt geprobeerd om mij tot andere gedachten te brengen, Mozes. Spreek mij niet meer van deze zaak. En hoe graag Mozes het ook wilde, hij moest zwijgen. En als hij het achteraf nog eens terugkijkt en overdenkt, in het geloof in deze God, over wie hij tegen Israël gezegd heeft, is er nou ooit een volk op deze wereld dat zich met ons kan vergelijken, bij wie de goden op dezelfde manier gehandeld hebben? Dan zegt Mozes, terugkijkend op zijn leven, terugkijkend op wat God met hem gedaan heeft, terugkijkend ook op dat moment van die bittere teleurstelling toen God zei, nee Mozes, het gebeurt niet. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Dan kun je het in voorspoed en in tegenspoed met zo'n God doen. Dan kun je onder alle omstandigheden met zo'n God tevreden zijn. Gelukkig zijn. Ook als hij besluit dat niet mijn wil, maar zijn wil zal geschieden. En als hij me genade geeft om mijn wil aan zijn wil te onderwerpen. Het kan ook rust geven. Bij David gaf het ook rust. Gods weg is volmaakt, zei David. Ja, dat kon hij zeggen. Want hij was de jongste in het gezin van Izaï en hij was uitverkoren om koning te zijn. En al die anderen, die zeven boven hem, die waren allemaal gepasseerd. En als je dan zo bevoorrecht bent, dan is het niet zo moeilijk om te zeggen, Gods weg is volmaakt. En het is niet zo moeilijk om bij de koning uitgenodigd te worden om harpspeler bij de koning te zijn. En daar waren ze in Bethlehem natuurlijk, de jongens van zijn leeftijd, knap jaloers op. David is uitverkoren om harpspeler bij de koning te zijn. Dan ben je toch maar bevoorrecht. Dan valt het niet zo moeilijk om te zeggen, Gods weg is volmaakt. Maar om het nou ook te zeggen als je schuil moet houden in de spelonk van Adullam. En als je weer bericht krijgt dat Saul achter je aanzit. En als het maar net op tijd is dat je aan de greep van Saul ontkomt. Om dan ook te zeggen, Gods weg is volmaakt. Als je op de troon gebracht wordt, eerst over één stam, later over al de stammen. En als al de stammen komen om je tot koning te zalven, en je hebt zo'n triomfdag, nietwaar, dat heel dat volk bij je aanwezig is, en dat ze zich allemaal uitputten in loftuitingen en in trouwbetuigingen, want jij bent de koning geworden, dan is het niet moeilijk om te zeggen, Gods weg is volmaakt. Maar als nou je eigen zoon tegen je opstaat, en je wegjaagt van de troon en je moet vluchten, en je weet niet hoe het verder gaan zal. En als Simei je tegenkomt en hij vloekt je, en hij gooit met stenen, en hij durft dat wel tegen zijn koning te doen, om dan nog te zeggen, Gods weg is volmaakt. David zei het aan het eind van zijn leven, 2 Samuel 22, vlak voordat hij zijn laatste woorden gaat spreken, en nog even, en dan is hij er niet meer. Terugziende op zijn leven, zegt hij het toch. Want hij heeft zich aan Gods kant mogen plaatsen. En deze God is voor hem de volmaakte God. Het is de enige God. En hij kan het zeggen, en Mozes kon het ook alleen maar zeggen. Niet vanwege het feit dat God ze op hun plaats gedrukt had met een harde hand. En ze het in grimmigheid toch al moesten betuigen. Ja, nou moet je het eindelijk toch een keer zeggen. Uitgeperst is het uit je lippen en afgedwongen. Nee, van ganser harte. Want David en Mozes, ze hebben het allebei geleerd. Om van de genade van die God te leven. Ja, er is veel meer te zeggen. Maar we wouden er met elkaar ook nog over praten, of niet? Zullen we dat dan maar gaan doen? Na de pauze.
Ja, Dominic Butter, hartelijk bedankt voor deze inleidende woorden waar we zo dadelijk met elkaar over zullen verder spreken. We zullen nu eerst pauze houden tot ongeveer 9:15 en daarna komen we weer terug hier in de zaal. En er is koffie te krijgen hier aan de balie bij de keuken. Tot straks. Zo, als iedereen zijn plek weer gevonden heeft, dan gaan we verder met het vervolg van deze avond, die eigenlijk een gewone verenigingsavond is. Tenminste, met die opzet hebben we deze avond gemaakt. En dat betekent dat we nu eerst, voordat we overgaan tot stellen en beantwoorden van vragen, dat we wat bijdrage hebben van een aantal leden van ons. We beginnen met Wilma, die een gedicht zal voordragen. En daarna zullen Eline en Corné een duet op het dwarsluit verzorgen. En daar geef ik hen nu graag de gelegenheid voor.
God is groot en wij begrijpen het niet. Hoe groot, hoe wonderlijk zijn Gods gedachten. Zijn heilig raadsbesluit van eeuwigheid. Wanneer ik daaraan denk in stille nachten, gevoel ik iets van eigennietigheid. Hoe blijken zijn onzegbaar grote krachten, hoe schitteren zijn deugden wijd en zijd. Hij overtreft zeer ver al aardse machten. Hij is en blijft verwinnaar in de strijd. En ik ben zo nietig en zo snoot. Hoe wonderlijk dat ik toch mag ervaren dat God mij ziet en kent in alle nood. Dat hij mij nog tot hiertoe wilde sparen. Dat hij mij telkens hulp en uitkomst bood. Ja, dat hij nooit zijn eigen werk laat varen.
Ja, Wilma, hartelijk dank voor het voorlezen voor het gedicht. En Corné en Eline voor jullie geuzenlied. We zullen nu overgaan tot het stellen van vragen. Ik wilde dat doen op een manier zoals we dat ook vaak doen op een verenigingsavond. En dat houdt in dat we eerst met elkaar samenkomen in groepen, waarin we met elkaar wat kunnen doorpraten over het onderwerp van vanavond. En ook een aantal vragen kunnen formuleren. Ik heb daarvoor hier wat blaadjes klaar liggen. Dat doen we ongeveer een kwartier tot 20 minuten. En daarna verzamelen we de vragen en leggen we ze voor aan de dominee die ik dan de gelegenheid wil geven om die vragen te beantwoorden. Zo zou ik het vanavond willen doen. Ik denk dat we niet te veel aan de opstelling hoeven te veranderen vanavond. Als de gewoon een groep hier vooraan één groep vormt, een groep daarachter, hier vooraan en daarachter. Dan, met een grote groep zijn, misschien is het goed om hiervoor en hierachter ook een groep te vormen. Dan komen we op 6 ongeveer. Dan vormen we iets kleinere groepen. Dat we zo vragen formuleren en dus over 20 minuten weer in deze vorm terugkeren om de vragen te beantwoorden. Akkoord? En de positie van zojuist teruggaat, dan kunnen we overgaan op de plenaire bespreking. Dominee Den Butter nu graag de gelegenheid willen geven om de vragen die gesteld zijn te beantwoorden.
Om de vragen te kunnen beantwoorden moet ik ze natuurlijk eerst kunnen lezen. Dat heb ik. Ja, dat is een opmerking met een dubbele bodem natuurlijk. Want ik moet er eerst gelegenheid voor hebben om ze te lezen. En dan moet ik ook nog in staat zijn om ze te lezen. Jongen. Ja, dat kan ook nog. Maar daarmee wordt het schrift niet duidelijker natuurlijk. Maar we zullen ze één voor één proberen. Ik kan ze dus niet zo goed rubriceren. Is Gods openbaring in de schepping aan het verdwijnen naarmate de tijd vordert? Ja, eigenlijk zou ik daar een toelichting bij willen hebben. Hangt dat samen met het feit dat de schepping er hoe langer hoe slechter uit gaat zien en dat die schepping bedorven wordt en dat er dus op die manier van Gods schone schepping hoe langer hoe minder overblijft? Is dat de achtergrond van de vraag? Gis ik nou goed, Erwin? Ja? Oh, dat kan, ja. Oh ja. Dus dan zit het inderdaad op het bederf van de schepping. Dat zou wel kunnen wezen, ja. Ik denk dat als je inderdaad ziet wat er aan de gang is en wat er gedaan wordt met de schepping en hoe de schepping eigenlijk onttakeld wordt, uit zijn voegen gelicht wordt, vervuild wordt enzovoort, dan is er hoe langer hoe minder van het goede wat de Heer erin gegeven heeft zichtbaar. Dat is waarschijnlijk wel zo ten aanzien van de schepping zoals we die om ons heen zien. Maar aan de andere kant, er blijft natuurlijk toch een hele hoop over als je alleen maar denkt aan het heelal en aan alles wat er in het heelal zich beweegt, waar mensen uiteindelijk nog heel weinig invloed op hebben kunnen uitoefenen. Daar blijft toch altijd nog heel duidelijk tot onze grote verwondering iets van de grootheid en de majesteit van de schepper uitspreken. Trouwens, dat hoeft niet alleen maar als je op het grote geheel van het heelal let. Als je via de microscoop de waterdruppel bekijkt met het leven dat er allemaal in is, of dat nou schoon water is en liever nog vuil water, gewoon slootwater, wat er dan allemaal aan leven zich blijkbaar manifesteert in die microcosmos, dan zijn er toch nog genoeg getuigenissen die erop blijven wijzen dat God een God is die groot van majesteit en groot van wijsheid en groot van kracht is geweest. Ik denk natuurlijk wel, of ik denk, dat is natuurlijk wel zeker, dat dat soort openbaring Gods in de schepping eigenlijk alleen maar recht verstaan kan worden als je hem zoals dat wel gezegd wordt, ook beziet met de bril van de schrift op. Anders ga je er nog een verkeerde kant mee uit. En dat blijkt dus ook wel het geval geweest te zijn, want dat is ook de verklaring van het vereren van zon en maan en sterren en dat soort dingen in de vormen van afgoderij. Omdat men de bijzondere openbaring miste, heeft men de algemene openbaring misverstaan en verkeerd geïnterpreteerd. In hoeverre kunnen wij God leren kennen door de natuur? Kun je de kerkdienst daarvoor verzaken? Blijft een beetje op hetzelfde terrein. Eigenlijk heb ik het antwoord al zo'n beetje gegeven. De openbaring Gods in de natuur is alleen maar recht te verstaan als wij die lezen in het licht van de Heilige Schrift. Dan pas kunnen we de zaken herleiden tot de eigenlijke schepper van alle dingen. Je kunt op zijn hoogst zeggen van de schepping in de natuur dat er een God moet zijn die het allemaal heeft gemaakt. Maar hoe hij heet en wie hij is en allerlei andere aspecten die in de natuur niet zichtbaar zijn, die kunnen we toch alleen maar te weten komen uit de natuur. We kunnen er geen kerkdienst voor verzuimen. Je kent die uitdrukking wel, mensen die dan een excuus willen zoeken om 's zomers op een mooie dag ook een kerkdienst te verzuimen, dan gaan ze het bos in, want je kunt God ook dienen in de natuur. Dat is natuurlijk een dooddoener. Daar zijn ze helemaal niet van plan om God te gaan dienen in de natuur. Ze gaan picknicken of ze gaan spelletjes doen of weet ik wat meer. Maar dat is heel wat anders dan dat ze daar een kerkdienst gaan houden en met elkaar daarover gaan praten. Dus dat is natuurlijk flauwekul om dat te zeggen. Maar het kan ook niet. Je kunt er geen kerkdienst voor verzuimen. Wat lees je om te beginnen al helemaal niet in de natuur? De naam van de Heer Jezus. En je leest helemaal niet hoe je met God verzoend kunt worden. Je leest helemaal niet hoe je zonden vergeven kunnen worden. En hoe een verloren zondaar weer behouden kan worden. En al die dingen die daarmee te maken hebben. Dat openbaart God niet in de natuur. Daarvoor moeten wij nou heel speciaal zijn bij het evangelie. En bij het evangelie met name van hem die gezegd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus als het je echt om je zaligheid gaat, en daar moet het ons om gaan, en om God recht te leren kennen en om de Heere adequaat te leren kennen en om alles van de Godsopenbaring te weten te komen, want zeker als er toch liefde in het hart voor de Heere gekomen is, dan wil je, of zeg ik iets verkeerds, dan wil je toch zoveel mogelijk van hem weten. Nou, dan moet je dus inderdaad, dan mag je de natuur in gaan, maar dan moet je dat niet tijdens kerkdiensten doen. En dan mag je met je ogen open het bos ingaan en de wijde vogels gaan bestuderen en met een telescoop het heelal bestuderen en met een microscoop de wereld van het kleine bestuderen enzovoort. Maar eindig dan wel altijd daar waar de schepper je wil hebben. Maar met name zal het ons dan te doen moeten zijn om Gods openbaring in Christus. Even zien hoor, u heeft het gehad over Gods openbaring, maar kunt u ook wat meer over de heilsopenbaring zeggen? Dat is natuurlijk niet tegengesteld. Gods openbaring, waar we het zojuist over hadden, dat is dan Gods openbaring in de natuur. Dat kreeg zojuist wat accent. Maar ik ben al via die openbaring in de natuur terechtgekomen bij Gods openbaring in het heil, in Christus, in de zaligmaker. En als ik daarover spreek, ja, ik meen dat ik zo pas daar ook wel wat over gezegd heb, om God te leren kennen, ook in de deugden van zijn genade en van zijn barmhartigheid. En die zijn met name dus geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Ik had het zo pas ook over de Godsopenbaring, en dat is een openbaring die een geschiedenis heeft. En wat is nou in die geschiedenis merkbaar? Dat de Heer hoe langer hoe meer van zichzelf doet kennen, maar dat de Heere in die openbaring van zichzelf, en daar werkt hij ook naartoe, de eerste openbaring van de Heere aan Adam, aan de gevallen mens, dat is Genesis 3 vers 15. En dan gaat het erom dat de Heere aan Adam laat weten dat hij een rechtvaardig God is. En dat Adams zonde bij hem niet door de beugel kan. Maar hij laat tegelijkertijd ook weten in die openbaring aan hem dat hij de genadige is en daarom belooft hij hem zijn zoon. Nou, daar heb je de heilsopenbaring. De Godsopenbaring is dan tegelijkertijd ook de openbaring van de God als de God die het heil werkt. En ga nou maar door, via Genesis naar Exodus en zo de boeken van het Oude Testament langs tot in het Nieuwe Testament, dan zie je dat dat heil tegelijkertijd met degene die God is, hoe langer hoe rijker wordt geopenbaard. Het is Gods intentie geweest, niet alleen maar om te vertellen dat hij de eeuwige is, niet alleen maar om te zeggen dat hij de alwetende is, of dat hij de almachtige is, maar met name dat hij de genadige is. En dat hij die verloren zondaar weer bij zich terug wil hebben. En daar hoort natuurlijk al die andere aspecten van God en van zijn wezen bij. Openbaart God zich heden nog door middel van engelen. Als ik dat goed lees, ja, engelen. Dat zal dan terugslaan op het feit dat de Heere in bepaalde perioden in de heilsgeschiedenis, in de geschiedenis van de godsopenbaring, gebruik gemaakt heeft van engelen die boodschappen kwamen overbrengen. Het zei dat ze rechtstreeks aan mensen verschenen in de vorm van medemensen, zoals bij Gideon, zoals bij Abraham. Het zei dat misschien ook via visioenen, nachtgezichten. Bij Zachariah lees je van de engel die met mij sprak, die in een soort droomtoestand, een wakende, slapende toestand waarin Zachariah verkeerde, misschien is dat niet helemaal precies duidelijk te maken wat het geweest is, een bepaalde boodschap overbracht of een bepaalde zaken verduidelijkte. Toen deed God dat. En God deed dat in die tijd omdat hij op allerlei manieren zich manifesteerde. Soms sprak hij rechtstreeks tot iemand, soms was het inspraak, soms was het een droom en waarin verscheen de Heere, soms was het via een engel of wat dan ook. Dat hoort allemaal bij de periode toen de Bijbel nog niet compleet was, toen de godsopenbaring nog in wording was. Ik denk dat je nu in het algemeen gesproken heel duidelijk eerst voorop moet stellen dat wij een complete godsopenbaring hebben. Ik bedoel niet compleet in de zin dat er nou niks meer te zeggen is. En te zeggen valt over God en over zijn werken. Natuurlijk is er nog veel meer te zeggen. Want God is veel groter dan zijn openbaring. Maar ik bedoel, het is een complete openbaring in die zin dat wat wij moesten weten in de Bijbel staat. Wat God kwijt wilde, wat God zeggen wilde, met het oog op onze zaligheid en op een leven naar zijn wil en op een gered worden, als wat God wilde zeggen in het kader van die dingen, dat is ons in de Bijbel genoegzaam geopenbaard. Daar hoeft niks meer bij. En in dat licht gezien hoeven wij geen engelen meer die ons nog iets komen vertellen wat we nogal niet wisten. En hoeft de Heere ook niet meer via dromen of via visioenen bepaalde onderwijzingen te geven. Omdat hij achteraf tot de ontdekking gekomen is, ik had eigenlijk nog wat meer moeten zeggen. God hoeft niet zich te corrigeren en achteraf te constateren, mijn woord was niet voldoende. Het is voldoende. Het is genoegzaam tot zaligheid. Al wat erin geopenbaard is, lees maar na in de artikelen 3 tot en met 7 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar wordt het heel duidelijk in geformuleerd. Dat is af. Dat er misschien, zoals in bepaalde situaties waarin het woord van God eigenlijk nog nauwelijks bekend is, misschien ook wel eens wonderlijke dingen gebeuren, dat zal ik niet ontkennen. Waar het woord is, daar moet u niet verwachten dat er nog wat bij komt. Maar waar het woord nog niet is of waar het nauwelijks is, daar kan de Heere wel eens dingen gebruiken om mensen bij het woord te brengen. Dat acht ik niet onmogelijk. Zoals je dat bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament ook tegenkomt. Het evangelie was toen eigenlijk al voor een heel groot deel bekend, werd ook verkondigd, ook de boodschap van de Heer Jezus en van zijn genade. En dat werd door de apostelen uitgedragen, waar ze ook kwamen. Maar mensen moesten nog naar dat woord toegebracht worden. En dan zie je wel eens gebeuren, en daar schrijft Paulus ook over in 1 Korinthe, dat via de bijzondere gaven van de geest mensen als het ware naar de samenkomsten van de gemeente gelokt werden. En dat ze nieuwsgierig gemaakt werden, zoals je dat op de Pinksterdag ook hebt. Hè. Daar moeten mensen komen luisteren naar de prediking van de apostelen die vervuld zijn met de Heilige Geest. Maar hoe komen die mensen er nou? Dan geeft de Heer eerst een teken. En dan laat hij het geluid van een geweldige gedreven wind horen, waardoor de mensen denken, wat is hier aan de hand? En waar komt dat vandaan? En dan merken ze dat dat ergens uit de tempel of uit die plek vandaan komt waar de discipelen bij elkaar vergaderd zijn. En ze gaan er naartoe. En dan zien ze ook nog die vlammetjes die geen vlammetjes zijn op hun hoofd. En dan wekt dat de nieuwsgierigheid nog meer. En dan worden ze als het ware erop afgestemd om te gaan luisteren. God heeft de klok geluid. En nou komen de mensen naar de prediking luisteren. Nou, dat kan ook gebeuren. Paulus die gebruikt dat argument. Als er nou iemand van buitenaf in je gemeente komt en die is misschien aangelokt door dat wonderlijke verschijnsel van de glossolalie, dan moet hij daar op een gegeven ogenblik ook begrijpen wat er aan de hand is. En daarom zegt Paulus, ik verbied jullie in tongen te spreken als er niet iemand is die in staat is om het uit te leggen. Dan kan die erdoor gesticht worden. En zo kan het gebeuren. Ik heb wel van zendelingen gehoord die het meegemaakt hebben dat er in en onder hun bediening echt genezingswonderen plaatsvonden. Ik heb eens een oud zendeling horen vertellen uit zijn eigen praktijk dat hij op weg was, ergens in de bergen op Celebes. Het was de vroegere zendeling dominee Gelijns. Hij is al lang uit de tijd, maar ik heb hem nog gekend. Ik ben er eens een keer bij hem geweest toen hij al lang met de emeritaat was. En toen vertelde hij dat verhaal dat hij op een reis was. Hij moest van de ene kampong naar de andere. En dat was allemaal nog niet zo makkelijk in die tijd natuurlijk. En misschien nog niet. En op een gegeven moment kwam hij op een kruispunt van wegen. En er was een weg die aankwam, die uit het gebergte kwam. En daar stonden mensen op hem te wachten. Want ze hadden gehoord via de tamtam, via de berichtgeving, dat die zendeling onderweg was. En toen vertelde hij, toen kreeg ik te horen dat het kind van het dorpshoofd was dodelijk ziek. En of ik nou niet wilde komen om dat kind te genezen. Want dat verwachten ze dan van hem. Dat dorpshoofd was een zeer vijandig mens. En die had zoveel invloed in dat dorp dat er geen sprake van geweest was dat er ooit het evangelie verkondigd kon worden. Maar toen op dat moment dat hij helemaal niet meer wist waar hij heen moest en die toverdokter ook geen raad meer wist. Ja, toen had hij zijn toevlucht maar gezocht naar die toewan, was die misschien in staat om dat kind te genezen en hij werd uitgenodigd en hij, ja, met al de twijfels in zijn hart kon hij toch niet weigeren, hij moest daar naartoe. Dat viel helemaal verkeerd, want zijn reisplan was in de war, maar hij zag het toch als iets wat de Heer op zijn weg geplaatst had. En ja, dat bracht hem in de nood en dat deed hem roepen tot God en hij heeft daar eigenlijk helemaal niks anders gedaan. Hij heeft zich niet verbeeld dat hij een dokter was. Hij heeft geen toverkunsten uitgehaald. Hij heeft alleen maar daar Gods aangezicht heel ernstig aangeroepen over dat doodzieke kind heen. En het behaagde God dat kind te genezen. En dat was tegelijkertijd voor hem de mogelijkheid om in die kampong te komen en daar het evangelie te verkondigen. En hij was er welkom. Zo kan God daar een weg voor banen. Op een manier die je het normaal niet meer doet en het helemaal niet meer hoeft te doen onder ons, maar die in zo'n situatie misschien een weg is, een middel dat de Heer gebruikt om plaats te maken voor het evangelie. Ja, en dan zou de Heer in zo'n geval ook engelen kunnen gebruiken. Ja, op het zendingsterrein heb je dat soort verhalen wel eens van mensen die zendelingen die hevig bedreigd waren en die er zelf niks van wisten, maar die later te horen kregen van iemand die het op hun leven gemunt had, dat ze verhinderd waren, want er lag een heel cordon van soldaten om zo'n missiepost heen. En dat er helemaal niks geen sprake van was, maar dat de Heer toch een hemelwacht gezet had om degene die zijn woord mochten bedienen. Dus zo zou dat wel kunnen, maar dat zijn extraordinaire dingen die er alleen maar zijn als het woord nog niet bekend is. Wat is vandaag de plaats van dromen en visioenen zoals we die in de Bijbel tegenkomen en zoals daar nu nog van gehoord wordt bijvoorbeeld in moslimlanden? Nou, dat is eigenlijk een vraag die ik nu mee ook beantwoord heb. Daar ging het dan over engelen of daar ging het over wonderen die de Heere deed of geestesgaven. Misschien in dat in dit verband ook dan via een droom zou kunnen. Ik kan daar geen echt oordeel over uitspreken. Als we maar niet de kant uitgaan, als we deze mogelijkheid openhouden, dat we maar niet de kant uitgaan, dat we die mensen gelijk gaan geven die er leven op het terrein van de volle, complete openbaring. En die we dan ook de kans geven om met hun dromen anderen soms in verwarring te brengen. Want dat kan ook nog een keer gebeuren. Want je hebt ook van die mensen die zich dan opwerpen alsof ze nieuw licht gezien hebben. En ze schrijven er nog een boek over. En ze proberen nog een beetje aanhangers te krijgen. En het zijn van die mensen die eigenlijk heel hoog bij zichzelf staan. Want met hen is het licht eigenlijk opgegaan. Nou, ik denk dat je daarvan moet zeggen, zo werkt God niet. Wanneer kun je zeggen, ik ken God? Wij kennen hem. Dat is eigenlijk net zo'n soort vraag. Wij kennen hem, onderstreept. Het woordje kennen, is dat eigenlijk herkennen? Kan een niet-gelovig mens dan, zeker gelet op de natuur, God daarin of daardoor leren kennen? Ja, ik heb zojuist gewezen aan de hand van artikel 2, of 1 en 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat God te kennen is uit twee middelen. Door de natuur en uit de schrift en daar nog helderder en klaarder in. Maar je zou de vraag kunnen stellen, is dat nou genoeg? Is het lezen in de Bijbel nou genoeg om God te kennen? En is iemand die in de Bijbel leest en dat getrouw doet, daarmee ook vanzelfsprekend iemand die God kent? Of moet je dan zeggen, mensen die de Bijbel lezen zijn daardoor inderdaad mensen die wat van God weten? Ik zeg het expres zo om te laten aanvoelen dat er kennelijk nogal een verschil zou kunnen zijn tussen wat van God weten en de Heere kennen. God kennen, hoe bedoelt de Bijbel dat? Ken hem in al uw wegen bijvoorbeeld. Of wat er in Jeremia staat, dat de wijze zich niet moet beroemen in zijn wijsheid en de rijke zich niet moet beroemen in zijn rijkdom, maar dat degene die de Heere vreest zich erin moet beroemen dat hij mij kent, zegt de Heere. Wat is God? Kennen. Ten diepste is kennen van God altijd een ervaringskennis. Een kennis door ontmoeting. Niet een kennis die je opdoet door de theorie. Niet het kennen, zeg maar, in een oppervlakkige zin. Om een voorbeeld te gebruiken. Wij kennen de koningin. Iemand die de koningin niet kent hier? Schaamt u. We kennen de koningin allemaal, of niet? We hebben de foto's gezien. Misschien hebben we ze wel eens in levende lijven gezien. We hebben er op allerlei manieren. We weten hoe ze eruit ziet. We weten dat ze ook ouder wordt. Dat kun je aan haar gezicht ook zien. Zoals dat met alle mensen van die leeftijd zo ondertussen dat zo is. Ik mag dat vrijmoedig zeggen, want ik ben op dezelfde leeftijd geboren als zij. Dus in dat opzicht weten we echt wel wie de koningin is. We kennen de koningin. Hij leeft niet meer, maar als Jan Prins Klaus gevraagd had, ken jij nou Beatrix, dan zou hij gezegd hebben, ja, natuurlijk. Maar als hij het zei, dan bedoelde hij het anders dan wij. Niet waar? Dan kent hij de koningin heel anders dan dat wij haar kennen, de meeste Nederlanders. Kennen we God? Ja, ik denk dat hier niemand zit die zegt, nee, ik weet helemaal niet wie God is, ik weet niks van hem. Kennen we hem? Want we zeggen, wanneer heb je hem dan voor het laatst ontmoet? En wat heeft hij dan het laatst tegen je gezegd? En dan zijn we in de buurt van de verborgen omgang met God. Ik kom weer bij de Nederlandse geloofsbelijdenis terecht. Artikel 1 en 2 hebben we gehad. Artikel 5. Daar gaat het over die bijzondere openbaring. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek om ons geloof daarnaar te reguleren, daar op de gronden daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat erin begrepen is. En waarom doen we dat nou? Niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en voor zodanig houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. En dat is het getuigenis van de Heilige Geest inwendig, waardoor je de schriften nog op een andere manier leest dan wanneer je ze alleen met je lichamelijke ogen leest. Als je zo de schriften gaat lezen en als je zo de Godsopenbaring gaat verstaan en als je zo God leert kennen, dan is God geen theorie meer voor je, dan is God geen naam meer voor je, dan is God geen persoon meer op een afstand voor je. Maar dan komt het in de buurt van het echte kennen van God en hem als jouw God kennen, als jouw schuilplaats en zaligmaker. En dat is denk ik het punt waar het vooral op aankomt. Het echte kennen van God, dat is een kennen door hem te ontmoeten. Zoals alle aspecten van de geestelijke kennis ook zo bedoeld zijn. Als het gaat over hoeveel stukken zijn u nodig te weten of te kennen om in deze enige troost zalig te leven en zalig te sterven, dan moet je kennen hoe groot je zonde en ellende is. Dus een ondervindelijke, een bevindelijke zelfkennis. Een persoonlijke kennis van de weg der verlossing in Christus. Een persoonlijke kennis van het leven van de dankbaarheid. En hier zie je dus dat er een onderscheid gaat komen tussen de mensen die de Bijbel hebben en de Bijbel lezen en de Bijbel toestemmen en de Bijbel geloven. Want je kunt het allemaal afstandelijk doen zonder dat je de God van de Bijbel ooit in je eigen leven ontmoet hebt. En je kunt heel de Bijbel voor waar houden omdat de kerk zegt dat is Gods woord, omdat je vader en moeder dat vroeger al zeiden, dat is Gods woord, omdat je dat op school geleerd hebt. Jongens, het is de Bijbel. Moet je geloven, alles wat erin staat. Zo kun je het geloven. Maar je kunt het ook geloven, en dat is een stap verder, en dat gaat een heel en dieper. En dat is ook een stuk persoonlijker, omdat de Heilige Geest je getuigenis geeft in je hart. En zo God kennen is natuurlijk meer dan dat andere. God lijkt in het Oude Testament een andere God als in het Nieuwe Testament. Met name met betrekking tot direct straffen van mensen. Ja, God lijkt in het Oude Testament een andere God. Marcion zei dat ook. Marcion zei niet dat hij een andere God leek, maar dat hij een andere God was. En hij wilde van het Oude Testament daarom ook niet zo heel veel meer weten. Dat is een wrede God, dat is een harde God, dat is een God die alle accenten liggen op zijn rechtvaardigheid en hij heeft geen pardon en hij laat hele volkeren uitroeien. En waar we tegenwoordig allemaal onze grote bezwaren tegen hebben, tegen genocide, dat mochten de Israëlieten met de Canaanieten en de Ferizieten en de Hevieten allemaal rustig doen en God gaf zelfs bevel om dat te doen. En Marcion zei, nou daar wil ik niet van weten, ik wil wel de God van Jezus Christus, de Vader van Jezus Christus kennen. Is het waar? Is de God van het Oude Testament een andere God? Of lijkt hij een andere God? Nou, dan misschien dat laatste nog wel. Maar dan inderdaad, hij lijkt. Misschien moet ik zeggen, hij schijnt een andere God. Want dat is nog wat anders dan hij lijkt een andere God. Het schijnt zo te zijn. Maar het is natuurlijk niet waar. Er waren dingen die in het Oude Testament scherper naar voren kwamen dan onder het Nieuwe Testament. Maar dat was ook nog de bedeling die aan het volbraakte werk van Christus vooraf ging. Paulus maakt dat onderscheid ook. Het was de bediening van de wet. En nog niet de bediening der verzoening. Er is verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar maak van de God en Vader van de Heer Jezus geen andere God. In het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament staat ook dat onze God een verterend vuur is. In het Nieuwe Testament wordt ons ook gesproken over de toorn van het Lam voor Christus. Dan wordt ons Christus ook voorgesteld als degene wiens ogen een vlamvuur zijn. Namelijk tegen de zonde en tegen al degenen die de zonden lief hebben en doen. Dus het lijkt misschien wel zo, maar als je eerlijk leest het geheel van de Openbaring, dan moet je zeggen, nee, het is dezelfde God. En doe nou ook niet net alsof het Oude Testament de Openbaring van de toornende God is, die van geen genade weet. Lees nou de psalmen. Lees nou die bladzijden uit het levensboek van David, waarin God ook zijn grote barmhartigheid openbaart. En niet alleen bij David, maar ook bij al de heiligen. Lees dat tweede deel van Jesaja, waar ik zo pas ook even naar verwees. Lees al die hele, het hele Oude Testament. En dan zien we dat het waar is wat de Heere in de Bijbel ergens zegt, dat hij te midden van de toorn aan zijn ontferming gedenkt. En dat hij zelfs nog heilsbeloften weet te spreken over, aan het adres van die heidense volkeren die al zoveel zonde gedaan hebben en die het volk Israël zo vaak belaagd en belegerd hebben. Maar zelfs aan het adres van de heidense volkeren heeft God nog heilsbeloften gesproken. Dus de accenten mogen misschien wel anders liggen in oud en nieuw, maar het is dezelfde God die zich in het Oude en in het Nieuwe Testament heeft geopenbaard.
Gezegd, we zijn daar heel erg blij mee en we willen onze dank ook nog laten merken door een stoffelijke blijk die ik u bij deze wil overhandigen.
Dus laat eens voor staan.
Dan. Ja, dominee, hartelijk dank. Alsjeblieft. Goed. En dan wilde ik bij deze ook van de gelegenheid gebruik maken om u te vragen of u misschien deze avond met ons zou willen afsluiten.
Heren, laten we uw naam mogen danken dat we tot u kunnen komen. Dat u zichzelf geopenbaard hebt en dat we daar de neerslag van hebben in de heilige schriften die van u getuigen en van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en van zijn werk en van alles wat nodig is om zalig te worden en met u verzoend te worden. We danken u ervoor, Heren, dat wij niet tot een onbekende God hoeven te roepen, dat we geen altaar hoefden neer te zetten zoals de Atheners, gewijd aan de onbekende God, omdat we misschien toch het gevoel hadden dat er wel eens iemand kon zijn die op onze aanbidding zat te wachten. Maar wij mogen de bekende, de zichzelf openbarende God kennen. Geef dat we u ook mogen kennen door het getuigenis van de Heilige Geest in onze harten. En zo het rechte kennen, het persoonlijke, ondervindelijke kennen, mogen weten wat dat is. Heren, wij danken u ervoor dat we over deze dingen met elkaar mochten spreken en dat we genoeg stof aangereikt krijgen uit de Heilige Schrift om avonden te vullen met datgene wat van u gekend kan worden. Van al uw deugden, van al uw heerlijkheid, van al uw majesteit. En dan is het nog maar zo'n klein beetje van wat er echt gekend zou kunnen worden. Als we meer verstand hadden, als we meer inzicht hadden, als we niet verduisterd waren in ons verstand en zelfs ook na de verlichtende werking van uw Heilige Geest nog zo gebrekkig kennen, dat de apostel moet zeggen, wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele, er onze gids en leidsman zijn, die ons ook voorbereidt op een gezegende zondag. Om Jezus wil. Amen.